Is dit alles?
Nee, ze staan nog toelichting te geven van Defensie, dus...
Ja,
dat wel. Het is ook strak gepland, moet ik zeggen.
Ja. Ja, ik vond stikstof, Defensie, ik wil nog meer.
Goeiedag, daar.
Nou, goeiedag, daar. Long time no see.
Ja, ja. 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 Ja, ja.
wereld. Goedemiddag allemaal. Het is 3:30. Ik open de vergadering. Mijn naam is Roel Vraterink. Ik heet u van harte welkom in mijn rol als voorzitter van de commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 25 juni. Welkom iedereen hier of op afstand. Ik wens u allen een goede vergadering. Ik heb afmelding ontvangen van mevrouw Postuma van Forum voor Democratie, de heer Kok van Jaar 21 en de heer Klaassen van het CDA. Vaststellen van de agenda. Na de mededeling en het vaststellen van de agenda hebben we twee beeldvormende agendapunten. Beleidsnota uitdaagrecht bij de provincie Flevoland en notitie slagvaardige vereniging IPO. De zienswijze op de begroting en aanstekende rekenkamer 2026 staat ter kennisname geagendeerd. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u die uiterlijk vandaag indienen bij de Griffie hier in Flevoland. Wilt u iets opmerken? Oké. Ik ga ervan uit dat wij ruim voor 6:00 klaar zijn. En voor ons is er geen avondmaaltijd gereserveerd. Dus, het ligt aan u of u snel thuis wilt zijn voor het eten. Kunnen we de agenda met de voorgestelde behandeling per agendapunt zo vaststellen? Dat kunnen we. Dan is de agenda vastgesteld en komen we bij de mededeling. Ik heb één mededeling voor u. Volgende week woensdag 2 juli van 2:30 tot 3:00 is de technische sessie over de datacentra. Deze technische sessie is door het college aangeboden tijdens de beeldvormende bespreking over de digitale infrastructuur. In deze commissie. Zijn er over het commissieleden die een mededeling willen doen? Nee, dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 4, de besluitenlijsten van 11 juni. Kunnen we de besluitenlijst vaststellen? Dat is het geval. Dan is hij bij deze vastgesteld. Het volgende agendapunt is agenda punt 5, beleidsnota uitdaagrecht. Ik heet hartelijk welkom de heer Harmsen, die een toelichting zal geven en een presentatie zal houden. Verder is ook de spreker voor de volgende beeldvormende sessie, mevrouw Jemny, is ook al aanwezig en zit achter in de zaal. Ja. Ja. Oké. Wat is het onderwerp? Het uitdaagrecht geeft inwoners en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om overheidstaken over te nemen of deze aan te sturen. Dit kan zijn als zij denken dat zij deze taken beter, efficiënter of effectiever kunnen uitvoeren dan de provincie. De provincie stelt spelregels op waaraan de initiatieven moeten voldoen. Deze spelregels worden vastgelegd in de beleidsnota uitdaagrecht bij de provincie Flevoland. Waarom staat het op de agenda? De spelregels rond het uitdaagrecht worden in de nieuwe participatieverordening opgenomen conform de gewijzigde provinciewet artikel 147. Hoe gaan we het behandelen? U krijgt een presentatie en daarna kan de commissie beeldvormende vragen gaan stellen. Wie van u neemt het woord?
Ja.
Heer Houdense.
Dank u wel. Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Thijs Harmsen. Ik ben van het kennisnetwerk Participatie en Uitdaagrecht. Dat is een stichting waarin bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en mensen uit overheden samenwerken om zowel overheden als maatschappelijke organisaties verder te brengen op het gebied van participatie. We zijn gevraagd door de provincie Flevoland om de provincie te begeleiden bij het maken van de participatieverordening, maar ook bij de implementatie van het uitdaagrecht. Ik wou u aan de hand van de presentatie van Flevoland een paar hoofdlijnen van het uitdaagrecht even doorleiden om u te laten zien wat de essenties zijn voor het Flevolandse. Mag ik? Oh, dat kan ik zelf doen. Even kijken. Excuus. Het is dus een bouwsteen voor de participatieverordening. Die participatieverordening is verplicht om die voor eind 26 vast te stellen. Dat is een wijziging die er heeft plaatsgevonden, wat de voorzitter al zei, in de provinciewet. Waar hebben we het nou eigenlijk over met het uitdaagrecht? Eigenlijk gaat het over een initiatief wat er vanuit de samenleving kan komen om te zeggen van, geachte provincie, ik heb een idee over hoe u een taak eventueel slimmer, beter, anders, goedkoper, met meer maatschappelijke meerwaarde zou kunnen uitvoeren. En ik als initiatiefnemer zou die taak zelf kunnen uitvoeren, dan wel, ik zou het in samenwerking met de provincie willen gaan doen. Daarmee daag je de provincie uit. En daar moeten we een paar spelregels voor afspreken, hoe we daarmee omgaan. Dat is wat de wetgever aan u vraagt. Het sluit ook aan op de ambities die u heeft om Flevolanders mede vormgevers te laten zijn van uw provincie, van de invulling van het beleid ook van uw provincie. Die samenwerking die u wilt met Flevolanders, hen betrekken bij de voorbereiding, bij de uitvoering, bij de evaluatie van beleid, dat kan via dit uitdagerecht als een van de verschillende instrumenten die u daarvoor heeft. Wat kunnen uitdagerechtinitiatieven opleveren? Nou, in ieder geval meer betrokkenheid. Mensen worden geïnspireerd om na te denken over van, hey, hoe doet die provincie dat? Of hoe doet een gemeente dat? Of hoe doet een waterschap het? En als ik nou zelf een richting kan geven, wat zou ik dan kunnen doen? Meer betrokkenheid, meer eigenaarschap, meer meedenken over hoe de uitvoering van beleid zou kunnen plaatsvinden. En zij benutten daarvoor hun eigen kennis die zij hebben. Op regionaal niveau, provinciaal niveau of op lokaal niveau. En derde plaats, maatwerk. Je maakt natuurlijk beleid in het algemeen voor de hele provincie, maar misschien is er wel een situatie of een beleidsvoornemen in een deel van de provincie Flevoland, waar mensen net zeggen van, we willen het net even iets anders, even iets wat meer bij ons aansluit of niet. Die mogelijkheden bied je dan via het uitdagerecht. Uw rol is eigenlijk tweeledig. De notitie die nu voor ligt is een voorstel om het beleid voor uitdagerecht verder te verankeren. Daarmee geeft u kaders en voorwaarden mee voor de implementatie van het uitdagerecht. Tweede plaats krijgt u straks de participatieverordening voorgelegd, waar u nu spelregels maakt in het algemeen op het gebied van participatie en waar uitdagerecht dus een onderdeeltje van moet zijn. Dus je krijgt een paar momenten om daar verder over te praten. In principe zijn het gedeputeerde staten die uitdagerechtinitiatieven beoordelen. En besluiten of zo'n uitdagerechtinitiatief zinvol is. Of zij vinden dat het meerwaarde heeft. En dat doen zij op basis van de kaders die u als provinciale staten stelt. Dames en heren, ik wou eindigen met een paar voorbeelden op het gebied van uitdagerecht, zodat u enig idee heeft wat dit in de praktijk kan inhouden. U ziet hier een paar plaatjes van de provincie Friesland en heeft u gelijk het grootste uitdagerechtinitiatief van Nederland, Natuur mij de Mienskip. Dat is een initiatief van agrariërs, van LTO Noord, van natuur- en milieuorganisaties, om het natuurbeleid op een andere manier in te vullen en sneller in te vullen met meer samenwerking tussen agrariërs en natuurorganisaties. Zij hebben de provincie uitgedaagd omdat ze zeiden van, wij kunnen het met meer maatschappelijk draagvlak en we kunnen het misschien ook wel sneller binnen de gestelde tijdsperiode en binnen de gestelde budgetten. Dus de kaders zijn bepaald door Provinciale Staten van Friesland. De uitvoering lag in handen van GS. En die initiatiefnemers hebben tegen de provincie gezegd van, goh, we hebben een idee hoe het slimmer en beter kan. Dit was een heel groot initiatief, omdat het hier echt gaat over heel veel natuurontwikkeling. 1000 hectare gebied inrichting, 1500 hectare verbindingen. En daar hebben dus een aantal keren heeft daar PS ook over mee besloten of dit uitdagerecht initiatief kansrijk is. Het tweede wat PS ook heeft gedaan is gewoon gezegd van, dat is wel leuk dat die organisaties het vinden, maar ga het eerst maar eens eventjes een proef draaien om te kijken of dat in de praktijk wel werkt. Die proef hebben ze gedraaid. Toen zijn wij gevraagd als kennisnetwerk om dat te evalueren samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken. En daar bleek uit dat het kansrijk was. En daarop is die proef dus ook doorgezet en verder regulier beleid geworden. En dat hebben ook weer Provinciale Staten besloten. Omdat dit zo'n groot uitdagerechtinitiatief is, had GS ook bepaald van, luister, wij geven hierin ook bij de besluitvorming PS een rol. U ziet hier wat kleinere, en dat is misschien even wat. Oh, je kunt het op het scherm natuurlijk ook zien. Linksboven is een lokaal initiatief in Brabant, waarin een wijk duurzamer wordt ingericht op initiatief van bewoners. En ze beheren ook zelf de openbare ruimte van het initiatief. Linksonder is een sociaal initiatief, ook op gemeentelijk niveau, in de gemeente Amstelveen. Rechtsboven ziet u een auto en een wielrenner. En dan gaat het over recreatieverkeer in de regio Zuid-Limburg. Waar inwoners veel last hebben van rondrijdende campers, racende motoren en racende auto's door de heuvels. En daar zijn bewoners samen met de gemeente en samen met de provincie aan het kijken van hoe kunnen we dat recreatieve verkeer reguleren. Zodanig dat de inwoners er minder hinder van hebben en tegelijkertijd het ook wel bereikbaar blijft. En natuurlijk bij de Minskip hebben we ook al gehad. Dames en heren, ik ben aan het eind van mijn presentatie. En ik hoop dat ik u wat inzicht heb gegeven in de praktijk van het uitdagrecht. Maar ook in een aantal kaders die u als provinciale staten kunt gaan vaststellen. Dank u wel.
Dank voor de presentatie. Dank voor de presentatie. Zijn er vragen vanuit de commissie?
Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de presentatie van de heer Harmsen, die ik goed ken vanuit een eerder verband met betrekking tot uitdagerecht en participatie. toch nog enkele vragen. Wat is eigenlijk het belang ook van een nieuwe organisatiecultuur binnen de ambtelijke organisatie om te kunnen gaan met uitdagerecht? Kunt u daar misschien wat voorbeelden of kunt u daar misschien op ingaan? Want dat vereist ook een wat meer een open houding van de ambtelijke organisatie. Is dat niet een belangrijke randvoorwaarde bij het uitdagerecht? Tweede vraag. Is er ook een vorm van ondersteuning, facilitering nodig, vereist vanuit de ambtelijke organisatie voor het aangaan van die initiatieven vanuit de bevolking? En kunt u daar ook misschien wat meer tips over geven? Is het ook nodig dat er een apart budget is voor initiatieven als uitdagerecht? Of kun je ervan uitgaan dat je op alle... het gaat namelijk overnemen van initiatieven. Dus dat kan ook zijn dat er budgetten zijn vanuit al die velden zelf. Maar is er ook een apart budget nodig voor uitdagerecht aan zich? Heeft u misschien tips over hoe we als provincie kunnen communiceren naar onze bevolking, naar onze inwoners, over het bestaan van deze mogelijkheid? En tot slot, welke vormen van ondersteuning is aanwezig vanuit IPO, het Rijk of VNG voor ons om daar gebruik van te maken bij het uitrollen, implementeren van uitdagerecht? Dank u wel.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Even de punten langslopen. De cultuur van de ambtelijke organisatie, ja, die heeft natuurlijk ook wel mee te maken. Je moet ook wel open willen staan voor dit soort initiatieven. Je moet met initiatiefnemers ook willen samenwerken. Eigenlijk is die basishouding van ja, mits, die heb je wel nodig. Net zoals bij de omgevingswet natuurlijk. En dat is ook het meenemen van de ambtelijke organisatie is hierin een belangrijk punt. Ik heb dat niet hier aan de orde gesteld. Maar dat is wel nu in het implementatietraject wat wij voor ogen hebben, speelt dat een drukkelijke rol. Dus daar heeft u helemaal gelijk in dat het meespeelt. Ondersteuning van initiatiefnemers? Ja, maar niet te veel. Ik zou zeggen, van neem het niet over als ambtelijke organisatie. Laat ook nadrukkelijk het initiatief bij de initiatiefnemers zelf. Zij hebben een idee over hoe het anders beter kan. Zij weten nooit precies of het uitdagerecht het goede participatie-instrument is of dat er een ander instrument is. Daar hebben ze wel even begeleiding voor nodig. Ze hebben ook begeleiding nodig om te kijken van zijn de budgetten beschikbaar en welke budgetten zijn het dan. Dus denk ook weer vanuit die positieve houding mee in de begeleiding. Maar neem het niet over. Als een uitdagerecht initiatief in de uitwerking strandt, omdat ze gewoon niet het voor elkaar krijgen, dan houdt dat ook maar gewoon op. En dan start je er niet mee. Dat is ook natuurlijk een punt. Niet alle uitdagerechte initiatieven halen de eindstreep. Laten we ook zo eerlijk ook zijn.
Ik krijg een aanvullende vraag van de heer de Jong.
Dank u wel, voorzitter. Want dat, inderdaad, u zegt niet alle initiatieven halen het, zeg maar het heeft ook te maken natuurlijk met welke capaciteit. Want heel veel mensen en organisaties mogen meedoen aan het uitdagen. Ook mede-overheden, die hebben bijvoorbeeld een heel groot ambtelijk apparaat, die kunnen iets heel professioneels neerzetten. Maar een bewoner ook, zeg maar, die mag ook gebruik maken van het uitdagingsrecht. Ja. Er zit natuurlijk wel, dat ligt op een ander level misschien, zeg maar, en dan wordt daar misschien onderscheid in gemaakt. Kunt u dat misschien nog toelichten?
Ja. Als het over uitdagingsrechtinitiatieven gaat, dan zijn het initiatieven waarover u als provincie budget beschikbaar hebt gesteld. Voor of ambtelijke capaciteit of voor inhuur van externe en dergelijke. Dat is in principe beschikbaar voor de uitvoering van zo'n initiatief. En dan kan het best zijn dat er een bewoner met een initiatief komt en dat die in de praktijk door een extern bureau of dergelijke het werk wordt uitgevoerd. Zo kan dat plaatsvinden. Dus er zijn allerlei varianten waarin het gebeurt. Er is niet één oplossing voor. Per initiatief bespreek je dat met elkaar van hoe ga je het dan daadwerkelijk uitvoeren. Ja. Ja. De derde vraag was, is er een apart budget nodig voor het uitdagingsrecht? In principe niet. U heeft aangegeven bij de begroting van welke budgetten er beschikbaar zijn op hoofdlijnen. Het is een vraag die vanuit de samenleving komt, dus in principe moet je die gewoon altijd beantwoorden of het nou via uitdagingsrecht is of op een andere manier. Daar heb je ambtelijke capaciteit voor. En je hebt niet echt een stimuleringsbudget nodig om uitdagingsrecht mogelijk te maken. Wat wel zo is, en dan ga ik naar uw volgend punt, het communiceren over uitdagingsrecht, daar zou je wel wat energie in moeten steken. Je bent er niet om in je participatieverordening op te nemen van een regeltje van u kunt van het uitdagingsrecht gebruik maken. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ken de verordeningen van mijn eigen gemeente echt niet. En ik weet ook niet welk recht ik allemaal heb. Dus dat zal ik op een andere manier te weten moeten komen. Het minimale wat je zou kunnen doen is dat je op de website zegt van luister, er is uitdagingsrecht naast allerlei andere vormen van participatie. Dat ik dat overzicht krijg als inwoner. Het tweede is dat u bij verschillende trajecten waar u toch met de samenleving in gesprek moet, ook de mogelijkheid van het uitdagingsrecht aangeeft. Wij adviseren, maar nogmaals, dat ligt bij u, wij adviseren om er wel regelmatig en op een actieve manier aandacht aan te besteden. Zoals de Nationale Ombudsman ook zegt van luister, de burgers moet je niet verwachten dat zij alles weten. Je zal als overheid actief en regelmatig moeten aangeven welke participatiemogelijkheden ze hebben. Daar sluiten we op aan. Daar hebben we ook eerder ook in dit gebouw ook een sessie met de Nationale Ombudsman over gehad. En tenslotte, je hebt altijd wel een enige mate van ondersteuning misschien nodig bij een uitdagingsrechtinitiatief. Ambtelijke ondersteuning om mee te denken, om te kijken van, goh, is de beoogde aanpak, werkt dat nou echt in de praktijk of niet? Ja, die zal je altijd moeten hebben, maar ik zeg altijd van, doe het zo beperkt mogelijk. Maar laat die bal ook vooral bij de initiatiefnemers liggen. Dank u wel, voorzitter.
Heer Nes, hadden jullie nog aanvullende vragen?
Ja, naar aanleiding van de beantwoording, dank meneer Harmsen. Even voor duidelijkheid, meneer De Jong gaf het ook aan. Mede-overheden zijn geen partij of initiatiefnemer. Ja, daar gerecht dacht ik. Even een check. En een tweede vraag. Zijn er inderdaad mogelijkheden van ondersteuning vanuit het Rijk? Die vraag bleef nog onbeantwoord. Dank u wel.
In dit geval stellen wij voor dat ook mede-overheden kunnen initiatiefnemer zijn voor een uitdagingsrecht. Zoals bij Natuur bij de Minskip in Friesland, daar is ook het waterschap, het Wetterskip Friesland, is mede-uitdager geweest. Wij zeggen van het maakt niet uit, maar dat is de keuze die je buur voorlegt, hè. Het maakt niet uit wie de uitdagende instantie is, als hij of zij een meerwaarde heeft, of de uitdagende bewoner of de maatschappelijke organisatie, als hij of zij een meerwaarde heeft en hij heeft ook maatschappelijk draagvlak voor de uitvoering, dan is het interessant. Dus het kan ook een mede-overheid zijn. De wetgever heeft het over inwoners en maatschappelijke organisaties. En hier is dus de keuze van, maar die ligt er nu voor, om het zo breed mogelijk te doen. Dus ook dat het mede-overheden kunnen zijn of mensen uit het bedrijfsleven.
Ja, toch nog even duidelijk een vraag. Want ik bedoel, die wet versterkende participatie op dit niveau, ik heb er zelf aan meegeschreven. En daarin gaan wij daarin werd niet uitgegaan dat bijvoorbeeld gemeente Almere een uitdagerecht kan doen ten opzichte van provincie Flevoland. Dat is juridisch, wordt het wel vrij lastig. Dus het kan wel een partij zijn, toch? Maar ik denk niet dat gemeente Almere initiatief nemen kan zijn om te zeggen van landbouw, ruimtelijke ordening of landbouw overnemen van provincie Flevoland, toch?
Niet als enige partij, want we zeggen ook daarbij van je moet ook wel kijken naar het maatschappelijk draagvlak wat er is voor het initiatief. En dat is ook het voorbeeld waar we hebben hier nadrukkelijk ook gekeken naar de werkwijze zoals in Friesland ook wordt gehanteerd. En niet alleen bij Natuur, bij de Minskip, maar ook bij andere uitdagerechtinitiatieven. Waar je dus een combinatie kan hebben van een overheidsorganisatie en maatschappelijke organisaties die samen wat willen. Maar nogmaals, u heeft gelijk dat u zegt van in de wet staat dat niet zo nadrukkelijk aangegeven. Maar dat is wel een keuze, een voorstel wat hier in dit voorstel zit.
U krijgt een aanvullende vraag van mevrouw Mantel.
Ja, dank u wel voorzitter en dank u wel de heer Harmsen voor het beantwoorden van de vraag van de heer Nessa. Naar aanleiding van uw beantwoording op die vraag vraag ik mij af, hij geeft al aan van kan dat ook dan de gemeente Almere zijn die het landbouwbeleid over wil nemen of het landbouwbeheer. Daarop geeft u aan dat het niet kan, want er moeten altijd meerdere partijen zijn. Maar als ik dan in de kaders kijk, zie ik nergens staan dat er meerdere partijen moeten zijn. Dus waarop moeten we dat baseren, dat er meerdere partijen moeten zijn?
Het kan best al meer zijn, maar dan zeggen we ook de vraag daarbij van heb jij maatschappelijk draagvlak voor dit initiatief? Voor dit uitdagerechtinitiatief? Dat is een van de criteria waar we dan naar kijken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat vind ik wel heel vaag. Ik zie inderdaad staan bij hoofdstuk 3, lid 1, C, het draagvlak. Maar dat is niet meetbaar. Dus als er één persoon zegt, ik ben belanghebbende of ik heb daar belang bij, dan zitten we al aan dat draagvlak. Dus ik vind dat wel hele vage criteria. Kunt u dat nader specificeren?
Het punt is bij draagvlak altijd dat je niet precies weet. Daar gaat hij aan. Het punt is altijd bij draagvlak dat je niet precies weet welke initiatieven binnenkomt en wie dan de belanghebbenden daarin zijn. Dus dat kan je van tevoren niet heel erg duidelijk omschrijven. Als je kijkt naar de uitdagerechte initiatieven die er zijn op provinciaal niveau in Drenthe, in Friesland, in Limburg, bij gemeentes, dan zie je dat dat echt maatwerk is en dat je dan met de initiatiefnemer kijkt van voor wie doe je het eigenlijk? Wie is de doelgroep? Heb jij draagvlak in die doelgroep, in de belanghebbenden? En daar ga je dan het gesprek over aan. En soms moet je daar nog even een zoeken voordat je zegt van ja, oké, er is voldoende draagvlak. Dat zie je dan pas. En excuus, maar ik kan er niet hele harde criteria voor van tevoren voor opschrijven.
Heer de Jong.
Dank u wel, voorzitter. Dan heb ik toch even een aanvullende vraag. Vind ik lastig, want het is, er staat... Het gaat om het oogmerk van de uitdaging, het bieden van een meerwaarde voor de Flevolandse samenleving. Is dat dan het draagvlak wat u bedoelt, zeg maar?
Het gaat erom dat je, u heeft een bepaald beleid vastgesteld. U heeft gezegd van dit willen wij gaan doen. In principe voert de provinciale organisatie en of een extern bureau voert dat voor u uit. Zo pak je dat aan. En nu komt er een maatschappelijk initiatief wat zegt van hey, ik denk dat ik het anders, slimmer, beter of goedkoper kan doen. En ik maak gebruik van het uitdagerecht. En daar moet dan die meerwaarde in zitten.
Voorzitter, als ik mag, die meerwaarde die wordt gedefinieerd door dan de, in ons geval, de provincie.
De initiatiefnemers geven bij het begin aan van waarom willen zij dit eigenlijk doen? Waarom denken zij dit anders, slimmer, goedkoper te kunnen doen dan regulier? De beoordeling ligt bij GS. Of als GS zegt van het ligt bij u, dan komt de buurtrecht. Maar daar is de keuze gemaakt.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één aanvullende vraag als het mag. U gaf aan, het is na aanleiding van het Minskip, een heel groot project in Friesland. Dus uiteindelijk dat werd weer teruggekoppeld richting PS, mocht daar over besluiten. Wat u aangaf. Heeft u ook een aantal voorbeelden van initiatieven, juist op provinciaal niveau, die wat kleiner zijn, zeg maar? Want u noemt wel een aantal dingen, maar ik zag geen voorbeelden. Ik zag weer gemeentelijke voorbeelden.
Dat ja, er is een mooi voorbeeld nu in de maak in de provincie Drenthe. waar een landschapsbeheer Drenthe samen met lokale natuurgroepen het beheer van het groen langs provinciale vaarten, provinciale wegen en lokale wegen op een andere manier wil doen, zodanig dat de ecologische kwaliteit verder toeneemt. Daar is echt samenwerking nodig tussen in dit geval de gemeente Emmen, het waterschap Vechtstromen en de provincie Drenthe. En dat wordt een gezamenlijk initiatief op basis van de wensen die de bewoners, agrariërs en landschapsbeheer Drenthe hebben bepaald. Er is een gezamenlijk beheerplan bepaald. En daar zitten we nu in de besluitvorming bij de overheden of alle overheden hierin meegaan. Daar is de provincie dus een van de partners. Het tweede voorbeeld wat ik noemde op het gebied waar provincies bij betrokken kunnen worden is Zuid-Limburg met het recreatieve verkeer. En ik ben nog één vraag vergeten van de heer Nasser. Dat was namelijk de ondersteuning die er eventueel van koepelorganisaties kan komen. Ik weet even niet of het Rijk op dit moment budget ter beschikking heeft voor de ondersteuning van uitdaagrecht. In provinciaal verband wordt er wel gesproken over uitdaagrecht en afstemming over en weer en ondersteuning. Maar daar heb ik ook geen beeld van of dat echt heel concreet wordt. Ik weet dat de VNG ook weer verder wil gaan met ondersteuning van gemeentes. We zijn ook weer in gesprek met de VNG om via leerateliers waar provinciale ambtenaren aan mee kunnen doen, ambtenaren met elkaar in contact te brengen en ervaringen te laten uitwisselen en met elkaar kennis uit te wisselen op het gebied van uitdaagrecht. Nou, en dat is echt maatwerk en dat doen we ook met de deelnemers zelf. Dus daar zijn alle mogelijkheden waar ook provincies aan mee kunnen doen. En heel soms doen er ook bestuurders aan mee. Wethouders, ook wel zo nu dan een provinciaal bestuurder en raadsleden.
Mevrouw van der Toren.
Ook de VVD heeft even een paar vragen. Zoals u net ook al aangaf, wordt het hier uitgebreid eigenlijk met commerciële partijen, hè, die ook kunnen. Dan vraag ik me eigenlijk af of dat niet met inkoop- en aanbestedingsregels. In hoeverre dat het risico is dat men dat met elkaar gaat schuren. Verder zijn wij benieuwd, hoe gaat GS het traject volgen naar toekenning? Zijn er ook mogelijkheden als blijkt dat bijvoorbeeld dingen niet lopen of een organisatie niet meer bestaat? Hoe kan je dan de regie weer terugpakken? Daarnaast ben ik eigenlijk benieuwd, dat heb ik niet gelezen. Stel dat een aanvraag wordt afgekeurd, is er dan ook een mogelijkheid om beroep aan te tekenen door organisaties? Nou, dat waren eigenlijk mijn vragen.
Dank u wel. Inkoop en aanbesteding, daar zou je altijd een rekening mee moeten houden en moeten kijken of dat binnen die regels past. Wij hebben tot nu toe, hebben we bij uitdaagrechten initiatieven daar geen last van gehad. Maar we adviseren ook altijd wel om juristen en mensen van inkoop en aanbesteding altijd te betrekken bij de beoordeling van uitdaagrechten initiatieven. Dus neem dat van begin af aan mee. Laat hun meekijken hoe dat verder, of het mogelijk is en met welke randvoorwaarden er rekening moet worden gehouden. Dat zou mijn advies zijn om dat standaard onderdeel van de besluitvorming te laten maken. Om dat te voorkomen. Kun je de regie weer terugpakken? Je kunt altijd de regie terugpakken. Maar dat is ook goed om daar ook de afspraken te maken bij de start van zo'n uitdaagrechtinitiatief, bij je besluitvorming. Het kan zijn dat een organisatie er voor het eerst mee te maken heeft. Dat het ook nieuw is voor dat bewonersinitiatief of voor die maatschappelijke organisatie om daarmee aan de slag te gaan. Dan moet je wel kijken of je daar voldoende vertrouwen in hebt dat zij dat kunnen doen. Soms kan je dat van tevoren inschatten, soms is dat wat moeilijker. Maar als je als bestuur vindt dat het toch een interessant initiatief is en dat het een maatschappelijke meerwaarde of andere meerwaardes kan hebben, dan kan je wel de keuze doen om daarmee te starten. Maar dan zeggen wij altijd van, nou, werk met een proefperiode of werk met een fasering. En kijk per fase of het inderdaad nog goed verloopt en of het niet ineens stopt omdat u zegt van mensen gaan weg of de organisatie houdt op te bestaan, et cetera, et cetera. Dan kan je hem altijd weer terugpakken. Dus wees daarin ook, in het algemeen, maar in dit geval ook, wees daarin denk ik als overheid heel zorgvuldig en bespreek dat van tevoren met de initiatiefnemers dat je met zo'n fasering of met een proefperiode gaat werken. Zoals in Friesland is gebeurd, dat waren maatschappelijke organisaties, dat waren agrarische ondernemers die met Natuur met de Minskip begonnen. In een tijd dat natuurorganisaties en boeren elkaar nog wel naar het leven stonden, dat maar even zo formuleren. En dat was natuurlijk vrij kwetsbaar. En toen is PS ook nadrukkelijk gezegd van nou, ga dan maar een proefperiode van 2 jaar doen en kom daar maar met de resultaten bij ons terug. Dus toen hebben wij het ook samen met BZK en met de WUR ook geëvalueerd. En op basis van die evaluatie hebben de initiatiefnemers hun aanpak weer wat aangepast. En hebben Provinciale Staten weer de besluitvorming genomen. Ik denk dat is natuurlijk een heel groot project. Maar even voor kleinere projecten hoef je het niet zo zwaar te doen. Maar wel fasering, zodat je goed de vinger aan de pols kunt houden. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, roep.
Ik had ook nog een vraag gesteld over als het niet wordt toegekend. Of er ook mogelijkheden zijn om beroep aan te tekenen. En waar moeten ze dat dan aantekenen?
Beroep aantekenen kan volgens mij altijd. Even naar de juristen kijken voor de exacte formulering.
Sorry, ik zit even naar de juristen te kijken voor de exacte formulering. Oh, die staat er hier, jongen. Ik zie niks staan. Waar staat die? Oh ja, het geldt als een besluit. Nee, het geldt als een besluit op basis van de. Nee, ik kan het niet zien. Moet ik hem even openen.
Goeie vraag.
Ja, nee, ik moet hem even goed formuleren. Dat is even. Je moet alleen even springen met je systeem. Nee. Het geldt als een besluit op de AWB. Ja, AWB besluit geldt. Dus dat kan. Ja.
Ja. Goed. De heer Van Rooij.
Ja, voorzitter, op zich denk ik dat het uitdagerecht aan de ene kant wel helder is. Maar daar zitten toch wel wat kanttekeningen aan wat ons betreft. En daar hebben we eigenlijk vragen over. En dat gaat onder andere waar de wet markt en overheid en het uitdagerecht elkaar eventueel zouden bijten. En dan ga ik ook maar meteen met de deur in huis vallen. Namelijk bijvoorbeeld met partijen waar wij door middel van verbonden partijen 100% aandeelhouder zijn, zoals Horizon. Want wat opvalt is dat zowel het uitdagerecht als de wet markt en overheid in dit geval bij daar maatschappelijke alternatieven voor zijn. Ook het uitdagerecht zoals dat nu voor ligt, zoals dat nu is, kan conflicteren met zaken zoals bijvoorbeeld met een horizon. Nou, daar hebben wij dus eigenlijk vragen over van hoe zit dat dan in elkaar? Hè? Want tegelijkertijd de behoefte groeit voor participatie, eigenaarschap en zelforganisatie vanuit de samenleving en initiatieven van onderop. Maar tegelijkertijd ontstaat er spanning bij bijvoorbeeld partijen zoals met een horizon die zich ook in de maatschappelijke ruimte bevinden. En dus uiteindelijk ook zaken overnemen die dan weer gechallenged zouden kunnen worden door middel van het uitdagerecht. Nou, daar hebben we eigenlijk de vraag over. Hoe verhoudt zich dat, de wet markt en overheid aan de ene kant, de participatie in zoals wij hebben binnen bijvoorbeeld een horizon en andere partijen. Daar zou ik graag iets meer over willen weten. En ook hoe de provincie kijkt met betrekking tot het beleidskader met bijvoorbeeld verbonden partijen en het uitdagingsrecht geldt die ook dan voor die verbonden partijen waar wij 100% aandeelhouder zijn. Hoe gaan we dat bijvoorbeeld controleren of hoe wordt daar invulling aan gegeven? Ik heb nog wel wat meer vragen, maar ik denk dat ik het eventjes in eerste instantie hierbij laat, voorzitter.
Dank u wel voor de vragen.
Voorzitter, ik kan even niet exact ingaan hoe dit juridisch zit. Dus daar moet ik even het antwoord op schuldig blijven. Excuus daarvoor.
Die vragen die u heeft gesteld, die zullen uiteraard schriftelijk worden beantwoord, de heer Van Rooij.
Oké, dus wij krijgen van het college terug hoe zich dat verhoudt. Bijvoorbeeld een situatie, ik neem maar even horizon als voorbeeld, want er zijn natuurlijk meerdere situaties waar dat voor geldt. En dat krijgen we dan schriftelijk van u nog terug.
U krijgt dat schriftelijk niet van het college, maar van van de Griffie, feitelijke informatie.
Voorzitter, ik neem aan dat het college daar een antwoord op geeft en niet de Griffie.
Nee, wel via de Griffie misschien. Het wordt toegevoegd aan de notulen, heer Van Rooij. Heer Nissa.
Voorzitter, dit wekt mijn verbazing, want dit is even een ordevoorstel. Want het beleid van de partijen van Flevoland, dat is, ik denk niet, ik neem aan dat de heer Harmsen daar niet bekend mee is. Dus ik weet niet of die toezegging vanuit wie moet dan de toezegging komen? Of is dit misschien voor de oordeelvormende commissie om dit gesprek? Ja, het is oordeelvorming misschien wel. Maar beleid verbonden partijen is niet in iedere provincie hetzelfde.
Als het feitelijk beantwoord kan worden, voegen wij toe aan de notulen. Of in de agendapunten bij de besluitvormende vergadering. Of...
Ja, voorzitter. Ik hoorde net dat het oordeel, maar dit is niet oordeel, het is puur technisch.
Komt er dus een antwoord. Wie mag ik...
Dank u, voorzitter. En dank voor de gastspreker voor de presentatie. Tijdens de presentatie werd de nadruk gelegd op lokale initiatieven. Nou, dat is natuurlijk prima. In de stukken worden ook NGO's benoemd. En er wordt aangegeven dat deze cruciale partners zijn en welkom zijn om gebruik te maken van het uitdagerecht. Wordt er getoetst dat NGO's voldoende draagvlak hebben onder de Flevolanders? Is er mogelijk om dit als kader mee te geven? Hoe wordt getoetst op dit draagvlak? Hoe kunnen wij voorwaarden stellen voor het waarborgen van een lokale verankering, neutraliteit en transparantie? Is het mogelijk om voorwaarden te stellen aan bijvoorbeeld geen private winst op publieke kosten? Hoe kan voorkomen worden dat activistische NGO's of actiegroepen via het uitdagerecht, die een ideologische of activistische doel nastreven, bijvoorbeeld op gebied van klimaat, stikstof, energie, transitie of migratie, gebruik maken van het uitdagerecht. Hoe worden transparantie en verantwoordelijkheid gewaarborgd als gebruik gemaakt wordt van private organisaties die beleid als het ware overnemen? Dank u wel.
De wet geeft aan dat bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties, dat heb ik al aangegeven, van het recht gebruik kunnen maken. Dan maakt de wet geen onderscheid tussen van welke organisaties dat zijn. Ons advies is om het zo breed mogelijk in te steken. Daarbij kijk je per initiatief wat men wil en of dat inderdaad een toegevoegde waarde heeft, zoals vat ik het maar eventjes samen. En inderdaad of je daarbij voldoende draagvlak en steun hebt bij de bewoners, bij de belanghebbenden die daar zijn. En dat beoordeel je dan, dat uiteindelijk beoordeelt LGS dat, of ze dat voldoende vinden, of ze inderdaad met dat uitdagerecht initiatief mee willen gaan. Transparantie, zei u nog. Transparantie, zijn deze kaders die u nu bij u voorliggen? En tweede plaats, de regels die we dan opnemen in de participatieverordening van de provincie. Dat zijn de regels die, die dan gelden. Dus daar kunt u nog van alles in doen.
Had u nog een aanvullende vraag?
Een verdiepende vraag. Ja, wat u benoemde, hoe dat de toegevoegde waarde wordt bepaald, zeg maar. En hoe kan men dat concreet doen? Is dat, hoe kan je concreet bepalen wat de toegevoegde waarde is voor de maatschappij bijvoorbeeld?
Dat zal je per initiatief moeten bekijken. En dat zal je ambtelijk dus ook moeten bespreken met die initiatiefnemers. En dan ook uitleggen aan die initiatiefnemers van hoe doen we het op de reguliere manier. En dan kijken van zit er inderdaad een of andere vorm van toegevoegde waarde in. En dan bereid je vervolgens de besluitvorming voor het college van GS. Die daarover dan een besluit kan nemen. En dat ligt aan het provinciebestuur of men dat inderdaad voldoende vindt of niet.
Heer de Jong.
Dank u wel, voorzitter. Ik had nog één vraag. Ik ga ook even terugkomen op de eerdere beantwoording over het uitdagerecht is voor iedereen toegankelijk, voor bewoners. Maar Ik zit even met kwetsbare groepen, bijvoorbeeld ook mensen die bijvoorbeeld niet digitaal vaardig zijn, die geen kennis hebben van bepaalde processen, et cetera. Daar kunnen natuurlijk onnodige drempels opgeworpen worden, terwijl ze wel recht hebben om te gebruik maken van dit recht. Hoe moeten we daarmee omgaan?
Sorry. Iedereen heeft dat recht om gebruik te maken van het uitdagerecht. Sommige initiatiefnemers zou je iets meer moeten begeleiden of ondersteunen dan anderen. En er zijn ook initiatiefnemers die zeggen van luister, we hebben een idee. Dat is op zich, daar zegt de overheid dan van nee, dat vinden we een goed idee. Maar zij willen niet zelf die uitvoering ter hand nemen. En dan kan je dus daarover ook weer nadere afspraken. Dan kan je ook een vorm krijgen waarin je een samenwerking krijgt tussen initiatiefnemers en de ambtelijke organisatie voor de uitvoering van het initiatief. Dat past ook binnen het uitdagerecht. Dat is ook nog een uitdagerechtsinitiatief. Maar ik ben het met u eens dat er ook initiatieven zijn die gewoon meer begeleiding vragen. En dan is het ook weer de bal terug aan het bestuur leggen van wilt u dat, wilt u dat niet.
Dank u wel. Ik kijk even de heer Keuter.
Ja, voorzitter. Ik heb twee korte vragen. De eerste vraag is eigenlijk, hoe zit het met de verantwoordelijkheid als burgers dit gaan oppakken? Is daar een waarborg voor? En in de tweede plaats, ben er hier ook indicatoren voor door het college om dit in te bouwen? Om zo onnodige teleurstellingen te voorkomen.
Wat bedoelt u precies met dat laatste?
Nou, indicatoren dat er voor de burger duidelijkheid is. En ook dat ze niet onnodig teleurgesteld worden. Ik ben ook elke paar aanvullende vragen wat hier al meer gesteld is. En we vinden ook heel belangrijk hoe het met de financiële ondersteuning zit. U geeft zelf al aan dat er geen budgetten zijn. Maar wij vinden het wel belangrijk als de mensen hier gebruik gaan maken, dat er ook een stukje in gewaarborgd is. Ja. Dat het kan gelukken, dus dat er geen teleurstellingen worden voor de mensen. Ja. Begrijp je me nu even de verduidelijking?
Ik hoop u zo meteen een antwoord te kunnen geven, dan hoor ik het wel even nu. Je probeert vooraf zoveel mogelijk met die initiatiefnemers te bespreken van wat wil je eigenlijk, hoe denk je dat op te pakken, is het haalbaar in de praktijk. Daar heb je ook die ambtelijke deskundigheid voor nodig om dat met elkaar te bespreken en ook om dat te beoordelen. En dan probeer je ook inderdaad waarborgen in te bouwen met van, kunnen die mensen dat? Kunnen zij het zelf, helemaal zelfstandig? Of moet dat een vorm van samenwerking worden met de overheidsorganisatie? Dat kan natuurlijk ook. En dan heb je ook die deskundigheid. En je kijkt aan de hand van het initiatief welke indicatoren je kunt vaststellen om te zien of je die kwaliteit kan waarborgen, of je binnen het kostenplaatje kan blijven. Zijn wat de budgetten mee gemoeid? Nou, hoe ga je daarmee om? Daar maak je afspraken over. En zo probeer je dus te waarborgen dat het initiatief uitgevoerd kan worden. Dat het blijft binnen de kaders die de overheid stelt. En dat je ook zoveel mogelijk waarborgen hebt dat je ook de activiteit op tijd uitvoert. En dat is wat je in die eerste gesprekken doet met elkaar. En daar komt dan een definitieve voorstel uit. En daarover vindt dan ook de besluitvorming plaats. En dan weer met die waarborgen dat je ook natuurlijk die fasering hebt van kijk per fase of het nog steeds goed verloopt en grijp anders in. En daar maak je met elkaar indicatoren voor om daar naar te kijken.
Ik denk dat met dit alles de communicatie ook naar de burgers toe, dat heel belangrijk gaat worden. Het is hier ook al opgenoemd, daar wil ik toch nog wel even aandacht aan besteden. Dat het geen vreemd verhaal voor de burger blijft, maar dat het ook een beetje gaat leven.
Ja, ik denk dat u daar gelijk in heeft.
Heer Hollander.
Dank voorzitter. Dank ook aan de spreker voor het verhaal. Ik heb nog twee vragen denk ik over het proces. En misschien heeft u voorbeelden paraat staan. Want je hebt dan een initiatiefnemer, die daagt de provincie dan uit. Is dat initiatief dan openbaar voor andere burgers? En als dat niet zo is, was er in uw verhaal, is GS degene die bepaalt of er wat gebeurt met het initiatief? En wie wordt vervolgens geïnformeerd op het moment dat GS een keuze maakt, wel of niet? En is dat dan een openbaar besluit of kan PS daar ook een rol in nemen?
Ik antwoord even in het algemeen. Is een initiatief openbaar? Juist omdat je dat draagvlak wilt hebben, geven wij altijd in het eerste gesprek aan met initiatiefnemers van goh, heb je erover gesproken in de samenleving? Weten mensen dat jij dit initiatief kan doen? Heb je ook gekeken of er mogelijk bezwaren zijn tegen jouw initiatief of niet? Hoe ga jij de samenleving verder informeren? Leg die bal ook neer bij die initiatiefnemers. Tweede punt is dat je natuurlijk wel op het moment dat zo'n verzoek binnenkomt, je ook als overheid wel even aan die communicatie moet werken. Er komt een groep binnen die een bepaald initiatief wil doen. Misschien zijn er wel meerdere groepen die ook nog aanvullingen daarop hebben. Dus wat wij dan altijd adviseren aan de gemeente en aan de provincie is van, maak het initiatief openbaar. Geef aan waar mensen kunnen reageren voordat je die definitieve besluitvorming doet. En wie wordt er geïnformeerd als GS een besluit neemt? Dat is ook uw vraag. De besluiten van GS zijn natuurlijk openbaar, dat in de eerste plaats. Mijn tweede plaats denk ik dat je als het bepaald deel van de provincie is, ik noem hem maar even wat, dan denk ik dat je wel even gericht via de regionale media daarvan de samenleving op de hoogte moet stellen. En ze ook moet zeggen van nou luister, dit initiatief gaat draaien. Als je nu vragen erover hebt, dan kan je ook bij ons terecht bij de provincie, maar je kan ook daar en daar bij de initiatiefnemers terecht. En wij merken in de praktijk dat als je zo werkt met elkaar, ik noem even het voorbeeld van Zuidoost-Drenthe, waar het ging over openbaar groen, dat dan inderdaad werkt en dat meer mensen ook interesse gaan tonen in zo'n initiatief.
Dank u wel, heer Van Rooij.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, voorzitter, ja, dat GS, met het initiatief en de controle daar, dat triggert mij toch wel een beetje, want als ik het goed begrijp, ligt het mandaat met betrekking tot uitdagerecht bij GS straks. Maar hoe verhoudt zich dat dan ten opzichte bijvoorbeeld van, dat raakt een beetje hetgene wat ik al eerder zei, met het aandeelhouderschap. Wanneer er conflicterende belangen zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld binnen het aandeelhouderschap of de positie vanuit de provincie zelf. Indirecte en het initiatief op zichzelf. Want dan heb je GS die beide controlerend en beide het mandaat hebben om daar een besluit over te nemen. Hoe wordt dat dan gecontroleerd?
Ik heb deze situatie nog niet meegemaakt. Dus ik weet niet of u een bepaald voorbeeld voor ogen heeft hierin.
Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment wanneer je zegt van over een stuk land waarvan je zegt van nou dat kunnen wij bijvoorbeeld als particulier beter doen dan de partij die dit op dit moment voor bijvoorbeeld de provincie zou doen. Dan gaat aan de ene kant is GS verantwoordelijk voor het contract aan de partner rechtstreeks zoals het nu is. Maar tegelijkertijd gaat het straks ook een positie innemen ten opzichte van het initiatief van het uitdagingsrecht.
Mocht dat het geval zijn dat er zo'n soort uitdagingsrechtinitiatief komt, nogmaals, ik ken ze op dit moment niet, dan is er hier ook in opgenomen dat het met die partij die het in grond beheert, dat daar ook overeenstemming over moet zijn dat dit uitdagingsrechtinitiatief er gaat komen en dat het beoordeeld gaat worden. En dat je kan niet zomaar over gaan nemen van een partij waarmee je al afspraken hebt.
Goed, ik kijk de kring rond. Ik zie dat er geen vragen meer zijn. Dan vraag ik u, is het voldoende beeldvormen behandeld? En kan ik dit doorleiden naar de oordeelvorming? Heer Nessar, nog één vraag.
Wat me even net te binnen, voorzitter. Toch nog even één vraag naar aanleiding van de voorbeelden die de heer Amsen net gaf. Meneer Amsen, bent u bekend met het voorbeeld van Oosterwold? gemeente Almere, waar bewoners zelf eigen inrichting, eigen wijk mochten inrichten, alle nutsvoorzieningen, alles zelf mochten aanleggen, inclusief de woningen zelf.
Op hoofdlijnen.
Was dat een vorm van uitdagerecht? Dat is even een vraag.
Ik denk het niet, want dat is natuurlijk ook wel een stukje projectontwikkeling wat op een andere manier plaatsvindt. En ik weet ook dat er nogal wat haken en ogen in de praktijk aan zijn gekomen. Dus dat zou ik niet 1, 2, 3 scharen onder uitdagerecht, nee. Dat is een manier van gebiedsontwikkeling die op een andere manier heeft plaatsgevonden. Maar het is niet een gemeentelijke taak die zij hebben overgenomen. Ja.
Goed, ik probeer het nog 1 keer. Er zijn geen vragen meer. Is het voldoende beeld van behandeld, commissie? Ik kijk de kring rond, dat is het geval. U, dank voor uw deskundige begeleiding van dit voorstel. Alle vragen te pet. Dus, dit agendapunt staat volgende week op de oordeelsvormende agenda van EMS. En dan schors ik nu de vergadering. En dan gaan we straks verder met de notitie slagvaardige vereniging IPO. Toch? Tot 30:30. Wat zeg je? Tot 16:30 bij de hand. Kunnen we verder met de vergadering, dames en heren? Ik heropen de vergadering. Aan de orde, hartelijk welkom de heer Bolhuis en de heer Gieldenmacher, beide namens het IPO. Wat is het onderwerp? In 2022 gaf het IPO-bestuur het interprovinciaal overleg adviesbureau AEF opdracht om slagvaardigheid van de vereniging te onderzoeken. Het rapport naar meer slagvaardigheid leidde tot diverse gesprekken tussen de algemene vergadering en het bestuur over de toekomst van de samenwerking en met nadruk op het vergroten van de betrokkenheid van provinciale staten. Een klankbordgroep uit het algemene vergadering voerde het overleg met de voorzitter, de directeur van de vereniging. Hieruit kwam de wens naar voren om de huidige situatie, de huidige statutaire vorm te behouden, maar wel te werken aan meer betrokkenheid van PS. Drie scenario's voor de toekomst zijn uitgewerkt. Scenario 1, dat is status quo plus. Scenario 2, samenkomst in seizoenen. En scenario 3, het VNG-model. Waarom staat het op de agenda? Het is bedoeld, de beeldvorming is bedoeld om de antwoord te geven op de vragen die na de technische sessies van het IPO zijn overgebleven. Er wordt een presentatie gegeven over de geschetste scenario's en daarna kunt u beeldvormend vragen stellen over de notitie. Slagvaardige vereniging, zodat u na de beeldvorming voldoende informatie heeft om te kunnen beoordelen of u het eens bent met de voorkeursvariant. De heer Bolhuis en Gieldenmacher van het IPO staan u daarbij terzijde en zullen antwoord geven op uw vragen. Wie mag ik het woord geven? Nee, joh. Oh ja, excuus. Er volgt nu een presentatie. Excuus. Ik ging te snel.
Ja, dat was wel heel slagvaardig geweest. Dat ligt ons wel, moet ik wel zeggen. Ja. Dank u wel. Ook fijn dat we in uw midden mogen zijn, want we doen dat heel graag. Dit is overigens ook al één van de elementen uit het AEF-rapport. IPO ook wat vaker in die provinciehuizen om toe te lichten wat er gebeurt. En dat is eigenlijk gewoon wel heel fijn. Nog zonder dat we een keuze gemaakt hebben over welke kant het precies opgaat. Dat we toch al op dingen die gewoon gemakkelijk beter kunnen, dat we daar ook al meteen handen en voeten aan geven. Maarten en ik, Maarten Bolhuis van het bestuursbureau, die doet zometeen de presentatie. Ik ben ook samen met Maarten nauw betrokken ambtelijk bij dit traject. En we hopen dat we ook eigenlijk op al uw feitelijke vragen ook gewoon een antwoord kunnen geven. Kijk nog heel eventjes kort terug ook naar gisteren. Want we hebben gisteren ook een algemene vergadering gehad. Daar is dit onderwerp ook besproken geweest. En eigenlijk willen we ook kort nog even terugkoppelen na afloop van de presentatie wat daar gewisseld is. En ook na de bespreking met uw vragen. Tot slot, een van die andere dingen die we ook al vaak doen, ook heel goed aansluitend op dat AEF-rapport, dat is de informatievoorziening verbeteren. Ik heb enkele van u ook al wel gezien bij technische briefings die we hebben georganiseerd over de Wolf, over het verdeelmodel, over de financiën, over de PNC-cyclus en recent natuurlijk ook nog over de technische sessie. Daar was u niet massaal aanwezig, maar u wist natuurlijk dat we hier zouden komen. Dus we doen dat graag nog een keer hier. Maarten, mag ik jou de presentatie laten doen?
Ja, dankjewel Meijer voor deze mooie intro. Deze presentatie is als het goed is ook van tevoren met je allemaal gedeeld. En een deel van de aanleiding is zojuist heel mooi door de voorzitter opgelezen. Maar nog even beknopt. In 2022 heeft inderdaad het IPO-bestuur onderzoeksbureau AEF de opdracht gegeven om onderzoek te doen, om advies te geven van hoe kunnen we nou als vereniging slagvaardiger samenwerken met z'n 12? Hoe kan het integraler, efficiënter, effectiever? Begin 2023 is daartoe een rapport opgeleverd met allerlei adviezen. En veel van die adviezen die gaan ook in op de samenwerkingsstructuur intern. Hoe organiseren we de ambtelijke adviescommissies, de bestuurlijke adviescommissies? Hoe integreren we een kennispoot binnen de vereniging? Maar een heel belangrijk element betrof ook de samenwerking met alle 12 provinciale staten. Hoe betrekken we die nog meer bij de vereniging? En hoe versterken we de samenwerking tussen de algemene vergadering en het IPO-bestuur? Waarbij overigens ook wel altijd een oogenschouw is gehouden. De zuivere rolverdeling tussen GS en PS en IPO en de staten. Toen dat adviesrapport is opgeleverd, is er al kort daarna een klankbordgroep in het leven geroepen, zoals de voorzitter zojuist ook al noemde. Hier zat ook Abbas Nessa, die was daar ook deel van, tot begin dit jaar. En die hebben veelvoudig met de IPO-voorzitter doordacht hoe die samenwerking rondom de staat en de IPO-vereniging nou versterken worden. Nou, dat heeft geleid tot een drietal scenario's. Die zijn begin dit jaar tijdens een diner uitvoerig besproken. Een diner tussen de AV en het IPO-bestuur. En dat heeft vervolgens geleid tot een notitie die, als het goed is, ook allemaal met u gedeeld is. En in die notitie staan deze drie scenario's. Nou, en het eerste scenario, status quo plus, is eigenlijk een beetje wat mijn collega Meijer zojuist ook al beschreef. Want toen wij in 2022 startten en toen in 2023 dat AIF-rapport werd opgeleverd, toen, het is niet zo dat we sindsdien stil hebben gezeten. Er zijn veel meer technische briefings georganiseerd al. Iedere maand wordt er een mooie nieuwsbrief opgesteld die met u allen gedeeld wordt. Ik kijk mij even aan. Ja, dat onder andere, ja. Er staan ook al heel veel punten in de notitie overigens opgenoemd. En staat scenario 1 die beschrijft dan ook, nou laten we dat gewoon zo voortzetten. En laten we waar wenselijk en waar mogelijk ook nog gewoon aanscherpen en iets wat intensiveren. Scenario 2 gaat in op de congressen die we organiseren. We organiseren nu één keer per jaar een groot IPO-jaarcongres, zoals jullie alle waarschijnlijk weten. Scenario 2 schets, laten we daar nog een tweede bijeenkomst, een tweede congres bij doen. En dan kunnen we natuurlijk nog met elkaar uitdenken wat de invulling van dat tweede congres zou moeten zijn. Maar om die samenkomst met elkaar te verhogen. En scenario 3. Dat is het model, het scenario met de meeste veranderingen. En dat dat stelt voor om echt een andere bestuurlijke structuur in de vereniging te implementeren. Waarbij je echt een dagelijks bestuur hebt en een algemeen bestuur. En waarbij je die congressen ook echt op die manier laat dat je ook echt, als zoals bij de VNG ook gebeurt, en resoluties et cetera kunt indienen. Dus dat is even een beknopte samenvatting van de drie scenario's. Wat er ook in deze notitie staat opgenoemd, zijn een viertal statutenwijzigingen. Ook dit is uit het AIF-rapport gekomen en dat wordt een beetje beschouwd als laag fruit. He, er zitten wat hiaten nu in de statuten die ons inziens en inziens van de klankbordgroep en de voorzitter weggenomen zouden moeten kunnen worden. En wat ook al bij zou moeten dragen aan die slagvaardige samenwerking. En dit is het proces en tijdpad die wij presenteerden bij de technische briefings die wij online gaven. Inmiddels natuurlijk een beetje achterhaald, want zoals het tijdpad hier beschrijft, 24 juni was gisteren, vond de algemene vergadering plaats. Alle andere 11 staten hebben hier dan ook al over gesproken, die hebben gisteren al hun input geleverd. Maar er is inderdaad afgesproken dat wij uw input nog graag meenemen. Volgende week spreekt u alle volgens mij nog oordeelvormend over de week erop besluitvormend. Gisteren is in het AV ook nog weer benadrukt door de voorzitter dat wij vanzelfsprekend al die input nog gewoon meenemen. En vervolgens alle 12 de inputs opgeteld wordt dan meegenomen door de klankbordgroep en de voorzitter in de uitwerking van het gewenste scenario. En vervolgens moet dat dan uiten in een concreet voorstel wat in de AV van november voor ligt. Zo is het streven. Tot zover mijn presentatie, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er vragen? Ik zag de vinger van mevrouw Keuter als eerste.
Ik wilde vragen of ik even namens IPO, de AV-leden, eerst maar even wat vertellen mag voordat we de discussie hier aangaan. Dat lijkt mij verhelderend.
Een heel goed plan, mevrouw Keuter. Ga uw gang.
Dank, voorzitter. Nou, gisteren zijn Abbesin en ik en de gedeputeerde, die is bij de AV-vergadering van TIPO geweest. Daar waren alle provincies aanwezig en we hebben wel gemerkt dat in alle provincies wordt TIPO anders behandeld. Daar waren provincies aanwezig die zeiden, wij hebben geen tijd gehad om dit te behandelen. Dus ik zit hier zonder mandaat, maar ik denk dat we voor dit scenario moeten gaan. Daar waren mensen aanwezig die zeiden, Ook wij hadden het druk. We hebben een poll uitgedaan. Er hebben 4 partijen op gereageerd en daar is dit uitgekomen. En er waren ook provincies die kwamen niet tot een besluit. Daar lag alles zo verschillend tussen scenario 1, 2 en 3. Die zeiden, ja, van alles wat en dat breng ik hier maar in. En IPO, veel succes ermee. Wat dat betreft denk ik dat het een compliment voor ons als provincie is. Dat wij zeggen, ja, wij gaan hier wel echt serieus mee om. Wij willen dit in een BOP-procedure, want we willen wel dat iedereen zijn zegje erover doen kan. En ook de tijd heeft om zijn zegje daarover te doen. Die ruimte hebben we van IPO gekregen. Maar ik moet wel zeggen dat gisteren een overgrote meerderheid wel voor die 1-plus scenario heeft gekozen al. Dus het moment dat wij als provincie nu zeggen, ja, wij gaan voor 3, bijvoorbeeld, dan zijn we wel de enige provincie. Dat wil ik u wel meegeven. Wij kunnen erover praten en onze bestuurder gaat het echt wel meenemen naar het bestuur. Maar ik wil u wel meegeven dat eigenlijk een overgrote meerderheid al voor 1 plus heeft gekozen. Waar wij als AV-leden ook voor gekozen hebben onderling om aan u mee te geven van dat zou ons inziens een goed advies zijn. Dus die informatie wilde ik even delen. En als meneer Nessar denkt dat ik wat vergeet, dan...
Ja, Nessar.
Ja, gewoon ter aanvulling waarom wij gekomen zijn tot advies van scenario 1+. En dat is helemaal niet om hier nu de input van jullie te beperken. Maar het gaat er eigenlijk om, het kost ontzettend veel tijd en capaciteit om als PS-leden, statenleden, scenario 2 en 3 in te vullen. En 3 is dan, dat zou ik een hoop inhouden om de organisatie van IPO ook best wel te veranderen, te wijzigen, de structuren en dergelijke te veranderen. En we merken echt dan ook gewoon met de tijdscapaciteit die we hebben op dit moment ook wel, dat scenario 1. En we zien ook echt werkelijk ook gewoon wel wat vooruitgang in de communicatie. En er is nog wel een en ander te doen, maar communicatie van het IPO is ook wel stukken verbeterd richting de PS. Dus dat is de reden ook dat het maakt dat wij denken van, nou ja, scenario 1+, laten we daarvoor gaan. Dat is ons advies.
Dank u wel, mevrouw Hugriede.
Ja, dank u, voorzitter. Voordat we vragen zeg maar stellen over de presentatie, mag ik eerst vragen stellen aan de AV-leden?
Tuurlijk mag u dat.
Nou, mijn microfoon werkt niet echt mee. Ik begrijp het en ik vind het op zich wel mooi om te horen dat we in ieder geval hier het serieus nemen. En dat we jullie ook echt wel blijkbaar genoeg voeden om daar met zelfvertrouwen dan te zitten als ik het zo beluister. Jammer ook zeker om te horen dat dat niet bij alle provincies zo is. Want dan bekruipt me ook het gevoel van oké, maar waarom hebben die dan gekozen voor 1+, om het maar zo te noemen. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is eigenlijk van wat is de reden dat we niet dan eventueel gewoon bij 1 blijven? Is dat niet al uitdaging genoeg?
En wij hebben gezegd bij scenario 1, daar zijn we eigenlijk al druk mee bezig. Of het IPO is daar eigenlijk al best druk mee bezig. En wij willen nog wel een klein stapje bovenop. Niemand zit te wachten op een extra congres. Dat kost bakken met geld. Dat staat ook in het tweede scenario. Maar wel gewoon misschien nog meer technische sessies of nog meer informatie naar de provincie. Vooral onderwerpen die ons echt aangaan, dat daar voldoende aandacht aan besteed wordt. Dus hebben we gezegd, nou, scenario 1 en net dat stapje extra nog, dat we nog even zoeken. En daarom hebben we dat 1+ genoemd. Maar 2, dat gaat ons te ver, want dat congres, dat zien we niet dat er iemand van de statenleden naar twee keer per jaar naar een congres toe gaat.
Nou, dat was denk ik ook de onderliggende vraag van mij. Van oké, willen we dan een tweede congres? Maar dat is dan hetgene wat je juist uit scenario 2 weglaat.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen. Misschien een mix voor de heren van de presentatie en de AV-leden. Eerst een beetje historische vraag van mijn begrip. Als we kijken naar het rapport van AEF, wat toen wat gemaakt is. Was de eerste of tweede pagina, zag ik... Bij ons onderzoek zijn we een hele stapel notities, documenten en rapporten tegengekomen waar niets mee is gedaan. Mijn vraag is van, hoe kan dat? Hoe is dat gekomen? Dat is een historische vraag, maar ik vond het heel frappant dat in het rapport vermeld werd. Tweede vraag, even terug naar de scenario's. Een beetje achterhaald, want ik begrijp dat we scenario 1 zitten. Maar eind maart was er een brede steun voor een middenweg tussen scenario 1 en scenario 2, lees ik. Hoe moet ik dat grijze gebied lezen? Want scenario 2 is binair. Je doet wel twee congressen of niet. Dus wat moet ik dan zien als een grijze middenweg tussen scenario 1 en scenario 2? Derde vraag. Scenario 3, als ik kijk ook naar de technische sessies van 14 en 27 mei. Werd snel gezegd van dat is een andere tak van sport, moeten we niet doen. Zonder dat er echt met diepgang op werd ingegaan. Daar heb ik wat meer duidelijkheid nodig. Of daar echt de voordelen van een professionalisatie van die organisatie. Die voordelen niet opwegen ter eventuele nadelen. Daar zou ik wat meer uitleg over willen hebben. Dan een laatste vraag die ik heb is als ik kijk naar alle stukken en wat we in de tussentijd gedaan hebben van het rapport in 2022 en nu het laaghangend fruit, hè, informatievoorziening via de website, agendas, verslagen van de BAX, is dat heel intern gericht qua slaagvaardigheid en intern bedoel ik van IPO naar provincies en deelnemers. Dan mis ik nog een stukje in focus op verbeterde slagvaardigheid van de lobbyfunctie die wij pretenderen richting bijvoorbeeld Rijk en Brussel. Daar lees ik heel weinig over. Is dat een volgende stap of is dat iets wat niet gaat voortkomen op de agenda? Dank u wel.
Wie van u mag ik het woord geven? Of u vult elkaar aan?
Wat betreft de eerste vraag moet ik u het antwoord denk ik schuldig blijven. Ik kijk mij ook even aan en die schudt ook nee. Ik durf niet zo goed te zeggen waar daarmee op gedoeld wordt, op welke stukken dat dan gaat. Daar komen we wel op terug. Ik zal het even nemen. Want het stond in het AIF-rapport, gaf u aan, toch? Ja, helder. Vraag 2 ging over de scenario's tussen 1 en 2. Ik kijk ook voorzichtig even de AV-leden aan of zij mij hierin kunnen helpen. Ja?
Ja, dat is eigenlijk exact wat Anja, mevrouw Keuter ook net aangaf. Het gaat meer om, we hebben dat tweede congres willen we dan liever niet, maar wel wat meer toelichtingsbijeenkomsten dergelijke op inhoud. Dat kan bijvoorbeeld ook bij een bestaand congres, hè, bij het eenjaarlijks congres op de tweede dag. En tegelijkertijd iets meer vooruitstrevendheid, proactieve communicatie vanuit de IPO richting de PS. Ook dat is een weg waar we ingeslagen zijn. Ook daar moeten we, en daar is ook wel wat verbetering overigens nodig. Daar kan ik zo straks ook een voorbeeld van geven. Maar dat inderdaad nog continueren. Dat is het schemengebied tussen 1 en 2.
Op de laatste vraag over de slagvaardigheid op de lobby. Wat was dat?
Die heb ik niet hoor. Die heb ik niet scherp.
Ja, scenario 3 was de vraag. Hè. Tijdens de technische sessies van 14 en 27 mei werd over scenario 3 op een gegeven moment gezegd van het andere tak van sport moeten we niet doen. Daar werd niet echt verder op ingegaan van waarom dan niet. En als ik zie scenario 3 in de vorm van de VNG, praat je toch over een stukje slagkracht, professionalisering. Wegen die voordelen dan niet op tegen de nadelen die genoemd worden in de stukken?
Ja, hier is met de AV en met de bestuurders uitvoerig over gesproken. En het staat ook in de notities, omdat het ook vermeld uit het diner is gekomen, dat de volken toch echt lijkt te gaan naar een scenario tussen 1 en 2. Omdat ook 3, zoals de heer Nessa zojuist ook al zei, een extra congres, dat vraagt heel veel. Een scenario 3, dat vraagt nog veel meer. En ook qua capaciteit en dat soort elementen. Dus dat zal waarschijnlijk een van de redenen zijn geweest om echt voor een scenario tussen 1 en 2 te gaan en scenario 3 weg te strepen.
Ja, misschien een kleine aanvulling als u me toestaat, voorzitter. Scenario 3 ging echt heel ver. Dan zijn er op een gegeven moment ook statenleden die in het algemeen bestuur van IPO komen. En bijvoorbeeld van 3 of 4 provincies. In welke provincies zijn dat dan? En hoe vertegenwoordigen die mij dan? Hoe vertegenwoordigt Brabant Flevoland dan als AV-lid? Dus dat ging ons echt een stap te ver. Dat is echt aan onze bestuurders.
Heer de Jong.
Dank u wel, voorzitter. Heb ik een gelijke vraag aan mevrouw Keuter ook. Dus, zegt hij, dat is inderdaad lastig, hè, dit scenario 3, om dat in te richten. Maar De Vereniging Nederlandse Gemeentes doet het wel, zeg maar. Dus is ook geraadpleegd hoe zij dat dan doen, zeg maar.
Er zijn mensen uit het AV zijn bij het VNG-congres geweest om eens mee te kijken en hoe dat ging. Hebben het daar ook wel over gehad. Maar het is toch... Bij VNG mag je dus met moties en verordeningen komen. Dat is een enorme organisatie. En wij zitten... Dan zit je echt voor gemeentepolitiek. Wij moeten voor de hele provincie denken. Wij zitten hier voor Flevoland. Wij zitten niet per se voor de gemeente Urk of de gemeente Noordoostpolder hier. Dan krijg je allemaal belangenverstrengeling. En wij moeten wel het algemeen belang van onze provincie hoog houden. Dus daar zijn wij anders in als gemeentes. Die daar puur echt voor hun eigen gemeente gaan zitten praten.
Mevrouw Hukriede.
Nou, nog even een aanvulling daarop. Er zijn natuurlijk in Nederland gewoon sowieso veel meer raadsleden dan statenleden. Dus ik bedoel, qua belasting vind ik ook inderdaad dat je nogal wat vraagt om ook daadwerkelijk zitting te hebben in het dagelijkse bestuur.
Heer de Jong.
Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet precies aan wie ik die vraag dan moet stellen. Dus als je kijkt naar het beslispunt, het gaat om beslispunt 2 van het statenvoorstel... En dan staat de Flevolandse AV-leden te verzoeken deze voorkeur kenbaar te maken aan de IPO Algemene Vergadering. En aan het IPO-bestuur, is dat dan nog een beslispunt? Of is dat iets wat in september of november dan besproken wordt als zijnde bestuurlijk stuk? Ik heb dat niet helemaal helder.
Heer Nissar.
Nou ja, het is een beslispunt om mee te geven aan onze bestuurder, IPO-bestuurder, de heer Simonsen, om dat mee te nemen in de bestuursvergadering van het IPO. Zo is dat bedoeld, tenminste, dat is de insteek.
Dank u wel, maar we hebben nog een vraag liggen van de heer Dupree over het lobbyen.
Ja, en het lobbyen dat gaat eigenlijk gewoon mee in de verbeterslag die we nu al doen. Als we kijken naar de communicatie, heeft ervoor gezorgd dat we ook zichtbaarder zijn bij de provincies, ook bij de bestuurders van de provincies. Daardoor voelen de lobbyisten zich ook beter betrokken. Ik merk dat ook echt de afgelopen jaar is ook de lobbyoverleggen die er vanuit de provincies tweewekelijks gevoerd worden, waar ook Flevoland, de Flevolandse lobbyist ook bij vertegenwoordigd is. En merk ik dat door ook de verbeterde informatie. Positie, we ook sneller weten wat de verschillende individuele belangen van de provincie zijn en hoe we dat in het totaal moeten wegen. Wat wij daar vervolgens op proberen te doen is, die lobby die richt zich wel echt expliciet op de beïnvloeding met name van de Tweede Kamer. En een van de verbeterslagen die we hebben gemaakt in wat we op dit moment doen zijn, is eigenlijk heel kort al op de publicatie van die position papers daar direct een attendering ook over versturen naar AV, naar staatsleden die zich geabonneerd hebben op die nieuwsbrief. Tegelijkertijd horen we dan natuurlijk ook dat we wel vaak mailen. Nou, aan de ene kant is dat dan goed, hè, want dan is er dus nogal wat activiteit. Maar dit is wel ook echt zo'n verbeterslag, waardoor we doordat er een betere connectie is, we ook beter in staat zijn om dat met elkaar tot de goede belangenafweging te komen.
Kijk die kring rond en ik zie dat er geen vragen meer zijn. Dat klopt dus. Mooi. Hartelijk dank voor de toelichting en uw komst naar het provinciehuis. Ik kan concluderen dat dit onderwerp voldoende beeldvormend is behandeld. Dat is het geval, dan staat het volgende week op de oordeelsvormende vergadering van de agenda van EMS. Dan gaan we naar de rondvraag. Nee. Oké, van de zienswijze begroting Randstedelijke Rekenkamer. Ja. Nou, de beeldvorming is schriftelijk aan u. U kunt vragen tot uiterlijk 25 juni indienen bij de griffie Flevoland, waarna de Rekenkamer op uiterlijk 30 juni 12 uur de vragen schriftelijk zal beantwoorden. Op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 48 lid 3, kunnen Provinciale Staten hun zienswijze ten aanzien van deze concept begroting aan RRK kenbaar maken. Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen en staat op 2 juli op de oordeelsvormende vergadering van de commissie EMS. Heer Van Rooij.
Ja, voorzitter, wij nemen kennis van de conceptbegroting 2026 Randstedelijke Rekenkamer en danken duidelijke opbouw en toelichting. Onze fractie dient geen zienswijze in maar wil wel enkele zaken memoreren. Ten eerste de begroting oogst in hoofdlijnen solide met een sluitende meerjarenprogramma en aandacht voor risicobeheersing.
Excuus, voorzitter, maar volgens mij is dit dan voor 2 juli, toch?
Dit is, heer Van Rooij, dit kunt u 2 juli in de vergadering te bedden brengen, want hier heeft dat geen zin.
Oké, voorzitter, dan laten we het hierbij zitten. Ja, ik dacht misschien kunnen we al wat versnelling toepassen, zodat op 2 juli...
Nee, want dan hadden we nu wel beeld- en oordeelsvorming samen gedaan, denk ik.
Precies.
Ja, dat was ook sowieso mijn suggestie geweest, om beeld- en oordeelsvorming in deze bij elkaar te trekken, zodat het een onderdeel is wat van de agenda valt.
Zijn er nog meer mensen die over dit agendapunt het woord willen voeren? Nee? Dan kan ik nu overgaan naar de rondvraag. Wie heeft er iets voor de rondvraag? Ik kijk de kring rond, ik zie niemand. De heer Van Rooij.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, voorzitter, ik heb even een vraag en misschien kunnen we geen antwoord geven, maar dat is toch wel voor deze commissie. We zien op de lange termijn planning dat de lange termijn planning nogal leeg is. We zien een hele hoop op juli staan. En we zien ook een hele hoop zaken die nog ontbreken op de lange termijn planning. Dus daar hadden wij toch wel vragen over van hoe kan dat. Daar kunnen we nou geen antwoord op, maar dat zouden we toch wel graag willen weten. Ook vanuit de commissie EMS. Dan hebben we nog even een vraag bij, en dit is misschien iets... Wel voor deze commissie, denk ik. Wij zagen op een gegeven moment in de besluitvormingslijst van GS dat er met betrekking tot Horizon bijna 1,5 miljoen verlies is geleden. En dat ook in één keer stukken geheim verklaard zijn. En de vraag is ook aan deze commissie van, gaan wij dat nog agenderen of komt dat nog op een of andere manier terug? Want verder zien we daar ook niet zo heel veel over terug. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik acht het niet aan deze commissie. Ik denk dat u daar zelf, als u het wilt bespreken, dan moet u zelf een voorstel doen dat u het op de agenda wilt van de Staten. Dus dat zeg ik u toe. Dat ligt aan u, niet aan deze commissie. Dank u wel. En uw eerste punt, dat ga ik doorgeven over de... aan het presidium over de agenda, dat die wat u betreft niet volledig is en hier en daar wat veel vertoont. Dus dat geef ik door aan het presidium. Verder nog vragen? Niet? Dan dank ik u voor uw aanwezigheid. En wel thuis. Niet voor iedereen natuurlijk.
Thank you.